Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 261 van de invasie. We gingen weer op de grond beginnen, dacht ik.
Ja. Nou ja, eventjes nu eens een keer niet met Gerson beginnen. Dus daar in het zuiden waar Oekraïne aan het oprukken is. We zien dat het offensief in de Donetsk Oblast, dus Bakhmut, dat gaat gewoon door ook van de Russen. Dat is eigenlijk nog de enige plek waar ze enige vorderingen maken. In het noorden van de Luhansk Oblast, daar zien we dat Oekraïne nog steeds in het tegenoffensief is. Daar gebeurt wel iets, maar niet heel erg veel. Daar Bakhmut moet hij de Russen wel proberen te winnen om nog iets van een overwinning te kunnen claimen op Oekraïne. Als we dan even teruggaan naar Gerson. Er is weinig zicht op wat er nou precies gebeurt, althans ook met betrekking tot de terugtrekkingen. Lezen allerlei berichten dat Oekraïne behoorlijk aan het opstomen is. 7 kilometer tot 10 kilometer zouden ze zijn gevorderd. Maar ja, ik vraag me dus ook af, hè, wat gaat hier nou gebeuren? Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Dus stel je voor dat, laten we zeggen, binnen 1 of 2 weken... De resterende troepen van Rusland zijn teruggetrokken. Mm-hmm. Over de Dnieper naar het oosten zijn gegaan. Dan zullen ze zich daar ingraven. Maar wat betekent dat dan voor dat hele gebied wat Oekraïne nu veroverd heeft?
Ja, had je trouwens dit gezien? Wij doen dit allemaal zo zonder voorbereiding. Maar dit is net op Twitter. Ja. De Antonovskybrug.
Ja.
Die is kennelijk door de Russen opgeblazen. Ja. We zijn zo ontzettend goed voorbereid bij deze
uitzending. Ja, dat wil zeggen dat zelfs de berichten nu binnenkomen. Ja. Ja. Moet je even uitleggen waar die Antonovskybrug precies ligt?
In de stad.
In Gerson. De stad. Ja. En die gaat over de Dnieper en die gaat naar wat nu dan Russisch gebied
en
zou
moeten zijn.
En die
was volgens mij al grotendeels onbruikbaar gemaakt door Oekraïnse bombardementen. Maar die is dus nu duidelijk door de Russen opgeblazen om een verdere opmars van de Oekraïners naar de andere kant van de rivier te
houden. Hoe komen de Russische soldaten er dan nog uit?
Heleboel bootjes, volgens mij, gaan er nu heen en weer.
Normandië.
Maar dat gaat weken duren. Ja. Want dat zijn 40.000 mensen.
Ik vind het ook raar dat dit gebeurt. En het is, we gaan niet in herhaling treden. Maar het is natuurlijk gewoon überhaupt raar wat er aan de hand is. En ik begrijp heel goed Zelensky, hoor, dat hij zegt van ik weet niet wat daar gebeurt met die Russen. Dit klinkt zo vreemd allemaal.
Die zijn heel voorzichtig, hè? Die zijn niet in de juiste stemming.
Ik ben dat ook. Eerst zien dan geloven. En natuurlijk, misleiding is gewoon, dat zit in het hart van het Russische militaire denken. En dat kan nog steeds. Hè? We weten het niet. En ook een brug die je opblaast. Ja, waar is dat goed voor? Voordat je zelf aan de overkant.
Het lijkt wel vlot om dat te doen.
Het lijkt me ook een beetje vlot. Ja.
Maar je bedoelt dus met die volgorde ook van. Ja, je gaat eerst annexeren en dan terugtrekken. Ja. En het is ontzettend rommelig.
Weet je, laat het eens plat slaan. We weten dus dat Poetin de man was die zei. Gerson moet absoluut nooit vallen. Heeft hij maandenlang.
Is ook de enige provincie-hoofdstad die heeft veroverd.
Dat was ook heel belangrijk vanwege de weg naar Odessa. Je kent dat verhaal. Ja. Nou, dan hoorden we 1,5 week geleden Shoku, of misschien wel 3 weken geleden, we zullen toch hele moeilijke beslissingen gaan nemen. Dat gebeurde toen. Hè? Dan hoorden we Shoku zeggen, we gaan terugtrekken. Ik stel gewoon vast dat Poetin verantwoordelijk is voor dit erratische beleid en dat hij wordt geroepen eigenlijk
dat denk ik ook.
Door anderen. Dit verzwakt de positie van Poetin.
Nee, onvoorstelbaar. Hebben jullie al wat van die man gehoord?
Nee,
ik niet. Nee, maar dat is typisch. Hè? Dus ik denk dat we 2-3 maanden geleden hebben we het er wel eens over gehad. Dat de militaire top zei, de generaals althans ter plekke, die zeiden van eigenlijk moeten we ons terugtrekken uit dat gebied ten westen van de Dnieper. Want dat is gewoon niet goed te verdedigen. En dat klopt. Toen heeft Poetin daar een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd, dat gaan we niet doen.
Exact.
Vervolgens weten we dat Poetin eigenlijk het bevel heeft overgenomen van die generaals. Die is daar aan het micromanagen in dat gebied.
Exact.
Jongens, als dat het geval is, dan is het een nederlaag met enorme consequenties voor Poetin. Dat kan gewoon niet anders.
Poetin is de schuld van alle shit.
Ja.
Daar komt het op neer.
Ja, en dat verklaart denk ik waarom die onzichtbaar nu is. Waarom Shoigu dit heeft verteld. Het zou me zelfs niet verbazen. Maar dat is echt pure speculatie. En alleen maar gebaseerd op wat ik zie. Dat Shoigu gewoon hem overrold heeft.
Ja, dat kan.
En dat hij dat achtelijke toneelstukje met die militaire baas in dat gebied, wat op televisie te zien is, ook bedoeld is om Poetin voor het blok te zetten. Het zou me niet verbazen, want er gebeuren nu dingen in Rusland die ik heel erg vreemd vind.
Ja. En dan nog even een technisch punt, jongens. Ze proberen nu met kleine bootjes, dat duurt misschien wel een week of twee weken, had Shoigu trouwens ook gezegd dat het wel een week zou duren, probeer ze die armen Russische soldaten over de Dnieper heen te zetten.
Ja.
Dat is natuurlijk een uitgelezen kans om dan te gaan lopen knallen van de Oekraïne.
Ja, maar dat, natuurlijk doe je dat.
En
ja, dus je gaat toch niet een hele krijgsmacht van 30.000, 40.000, hoeveel is het, naar de andere kant laten transporteren, die vervolgens daar een enorme bedreiging kunnen vormen. Want die Russen zitten daar dan. En dat betekent nog steeds dat de Oekraïners aan de andere kant van de rivier een schietschijf zijn.
Exact.
Het is op zich zit er heel veel in om je terug te trekken achter een natuurlijke grens.
Ja.
Hè, dat hebben we ook gezien in het oosten bij die Oskil. Dat is trouwens niet gelukt hè, wat de Russen hebben gedaan, want de Oekraïners zijn er ook mee gegaan. Maar ik heb ook analyses gezien dat eigenlijk Rusland moet zich eigenlijk zo'n 20, 25, 30 kilometer terugtrekken. Voorbij de Dnieper, dus op wat nu zogenaamd Russisch grondgebied is. Want dan blijven de Oekraïners in ieder geval nog enigszins de beschieting bespaard. En wordt Odessa ook beter beschermd. Dus dit is niet het laatste woord wat hierover gezegd is.
Nee. En wat dan ook, we weten hoe de Russische leiders omgaan met een soldaat. Hè? Het kan ze geen klap schelen.
Ja.
Maar stel je nou eens voor dat dit leidt tot een massale slachting. En die kans is vrij groot, lijkt me. Dan is dat weer dat wordt gepercipieerd in Rusland zelf. Dat wordt gepercipieerd door de Russische krijgsmacht elders. Dit gaat centrifugale krachten oproepen.
Ja, dit kan maar zo hoor. Dus, als je dus zo'n brug opblaast, het wordt lastig om de rivier over te gaan. Ja, wat ga je dan ook doen als militair? Dan ga je ook verdedigen.
Ja.
Dus, ik vind het zo vreemd wat hier gebeurt. Dan kun je allerlei theoretische verhalen over gaan ophouden. Dat dit moet leiden tot vertragende gevechten. Dat is ook zo. Hè? Dus je gaat een cordon leggen waarmee je verdedigt tegen Oekraïne. Dan zorg je ervoor dat de troepen die erachter liggen de grens over gaan. Maar ja, ik bedoel, ze hebben ook nog HIMARS. En ze krijgen net weer een hele hoop nieuwe munitie. Nieuwe raketten voor die HIMARS. Die Oekraïners van Amerika. Ja, ik zou niet weten hoe je dat makkelijk kunt doen. Het is een uitermate complexe en zeer risicovolle operatie.
Ja. En nog even het punt. Hè. Er hebben dus mensen tegen Poetin gezegd, we zitten daar vast in Gerson. En de logistiek is kloten. We krijgen de spullen er niet. Dus het lijkt mij niet handig. Toen heeft hij gezegd van nee, we blijven daar kosten wat kost zitten. Ja. Nou, toen hebben die generaals gedacht van nou, gekke Henkie, je zult wel zien dat het
ja, nou ja, goed, dat zou mijn op weinig gebaseerde veronderstelling kunnen verklaren. Ik ben nu nergens meer verbaasd over. Kijk, weet je, het probleem van ons, van duiders en van experts, is dat je er altijd van uitgaat dat je te maken hebt met een rationele actor. Zoals dat dan mooi heet in de jargon. Maar ik moet zeggen, het wordt steeds lastiger op het moment dat een leider zich niet meer 100% rationeel gedraagt. En het probleem begon natuurlijk al in het begin. Dus ik behoorde bij de mensen die zeiden van, hij gaat niet aanvallen, hij ging toch aanvallen. Dat was irrationeel wat hij deed.
Kiev was irrationeel.
Dat was irrationeel. Dus met mij, eigenlijk veel van mijn collega's, die zeiden van, hij gaat niet aanvallen. Totdat ik een telefoontje kreeg van iemand hoog in de top van de NAVO. Die zei, Rob, hij gaat wel aanvallen. Maar dat was irrationeel. En degene met wie ik heb gesproken, ook binnen de NAVO, die zeiden ook van ja, dit is gek en dit is irrationeel. Dat zie je dus nu ook. Het feit dus dat je bezig bent als leider met micromanagement van een operatie, dat is zo'n foute boel. Dat is zo irrationeel. Ja, dat gewoon wel tot een tot een catastrofe moet leiden. En dat lijkt nu ook te gaan beginnen.
Misschien niet altijd goed nieuws als je niet meer te maken hebt met een
rationele
actie.
Nee, zeker niet.
Nee, en weet je helemaal niet meer waar je aan toe bent.
De kernwapens. Ja. He, dus de mensen zullen dan ongetwijfeld zeggen, ja, in Boekhorst en de Wijk hebben ze altijd over kernwapens. Ja, Biden ook, hè?
Ja.
En we weten dus nu wat er achter de schermen is gebeurd. Er zijn telefoontjes op en neer geweest. Er zijn gesprekken geweest.
Van,
als
aan.
Je met je poten aan die knop komt, dan heb je een probleem.
Ja.
En bijvoorbeeld Amerika kan natuurlijk vrij makkelijk vergelden. Ik bedoel, je kunt Rusland gewoon platleggen met cyberaanvallen. Dat moet te doen zijn. Hmm. Maar zowat te doen. Ja. Ja, dus dit is wel raar hoor. Dit is wel echt...
Maar nog even vooruitdenken. We hebben gezegd van, kijk, wat rationeel zou zijn is dat je... Maar dat moet je dan veel eerder moeten doen. Je trekt je terug dus aan de andere kant van de Dnieper. Daar graaf je in. En dan probeer je de zaak daar vast te houden. Totdat dus die nieuwe recruten in het lenteoffensief hun kracht kunnen laten zien.
Ja. Ja?
Dit staat nu ook allemaal op het spel. Hè? Want het is gewoon denkbaar dat van die 40.000 soldaten maar bijzonder weinig de overkant halen. Heb je dan voldoende mensen daar nog om daar stellingen te maken? Ik weet het allemaal niet.
Nee, en interessant is dat er, maar dat is ook wel militair gezien normaal, is dat er nu rond de Krim ook nieuwe fortificaties gebouwd worden.
Ja.
Hè? Dus een tweede lijn van defensie wordt daar nu gebouwd. Dus... Ja, en wat we ook zien is een verandering van de strategie. En die zien we al een tijdje. Dus houden wat je hebt. Dus daarin zou inderdaad wel het terugtrekken vanuit Gerson passen. Dus houden wat je hebt en vervolgens het achterlands lopen met raketaanvallen. Nou, dus wat dat betreft zijn we er nog steeds niet. Wat we nu zien is de afgelopen dagen zijn er weinig raketten neergekomen op steden. De vitale infrastructuur, elektriciteitsvoorziening van Oekraïne. Maar op het moment dat nieuwe raketten bijvoorbeeld uit Iran komen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal.
Ja.
Dus het idee is nu, en dat heb ik ook gezien dat de Oekraïense militaire staf, de generale staf daar zo over denkt, die zeggen van ze houden nu hun spullen achter de hand, want heel veel schade richt je nou ook weer niet aan met die incidentele aanvallen van de afgelopen dagen. Wat je moet doen is in één klap ongelooflijk veel afvuren, dat is in oktober gebeurd. Maar dit betekent gewoon dat je weken nodig hebt om ervoor te zorgen dat je voorraden van nieuwe raketten zodanig op peil zijn dat je gewoon zo'n grote klap kunt uitdelen.
Ja.
En misschien nog één puntje dat we mee moeten nemen. We hebben de gastenlijst van de G20 zo'n beetje rond. China heeft bevestigd dat president Xi gaat.
Ja.
Poetin weten we inmiddels dat hij niet gaat. Biden gaat en die gaat ook praten met Xi. Dat wordt vast een interessant gesprek.
Ja, zeker. En je zou verwachten dat Poetin hier zou zijn, want dit is de oplossing op de mogelijkheid om bijvoorbeeld tot een vergelijken te komen. Maar ik denk dat waar we het net over hebben gehad. Dit is een leider die intern nu zo onder druk staat.
Ik denk dat het waar is.
Dat hij gewoon God beter het helemaal het land niet uit kan.
Ja.
Het zou mij niet verbazen. Want als dit gebeurt.
Ja.
En ook de theorietjes die we net hebben zitten verkondigen. Althans ik. Dan kun je verwachten dat dit een leider is. Die kan maar beter thuis blijven.
Ja.
Bovendien als je zo'n mega mislukking op je naam hebt staan. Dan moet je niet denken dat je in Indonesië, in Bali, nog serieus wordt genomen.
Ja.
Je komt daar dan als leider die eigenlijk gewoon een ongelooflijke nederlaag heeft geleden. En een leider houdt daar niet van. Dan kan je beter met een of andere kutsmoes thuis blijven.
En zeker, Poetin, want als hij dus
En die, moet je maar opletten, die gaat hij gewoon verzinnen hoor, die smoes.
Zeker. Lavrov wordt nu gestuurd, las ik.
Ja.
En kijk, luister, het is heel simpel. Hij mag niet verliezen. Als hij verliest, dan kan dat het einde van zijn carrière
Wat er nu is gebeurd met dat toneelstukje van Jokowi, de minister van Defensie, en die militaire commandant, die generaal, ik ben even zijn naam kwijt. Dat kan niet.
Ja.
Dat is echt vreemd. Nou ja, het zijn natuurlijk ook idiote Russische aanpakken, hè, die je continu ziet. Het is alsof Rutte voor de televisie Van de Wal bij zich haalt.
Ja.
En tegen Van de Wal, jij gaat morgen het stikstofprobleem oplossen. En ik wil het geen... Nou ja, enzovoort. Ja. Ik bedoel, dat is eigenlijk wat het is.
Even nu het totale overzicht. Hè. We zien dus, het gaat niet goed met Rusland. Er gebeuren merkwaardige dingen. We zien ook met de midterms dat de militaire pakketten na de lente en de zomer wordt ook problematisch. Ik heb gisteren geluisterd in de auto naar de FAZ-podcast. Ik moet proberen contact te houden met die Duitse wereld.
Ja.
En dat is interessant, jongen. Dat is heel anders dan de Nederlandse of de Engelstalige discussie. Die praten over de SPD. Zegt, ja, we moeten toch wel gaan onderhandelen.
Ja, maar we onderhandelen niet. Hè? Zelensky onderhandelt onder druk van de Amerikanen en de Duitsers en de Nederlanders. Ja.
Maar wat
de
Fransen maar...
hebben gewoon geen ruk te vertellen. Dat is gewoon het hele punt.
Maar wat ik wil zeggen, wat ik er zo interessant aan vind. We zien dus dat het Westen op termijn niet zoveel kracht meer heeft. Hè? We zien dat Rusland op korte termijn zichzelf verzwakt. Maar dat betekent nog niet dat Rusland niet in staat zal zijn zich ergens op een verstandige plek in te graven.
Nee, dat klopt. En de komende weken worden echt wel belangrijk. Want de winter is in het voordeel van Oekraïne.
Ja.
De Russische soldaten zijn slecht uitgerust. Mm-hmm. Dus er wordt toch gevreesd dat die lui niet echt met warme kleren op pad zijn gestoken. Zijn gegaan. Dat geldt niet voor Oekraïne. En bovendien voor het type oorlogsvoering dat Oekraïne op dit ogenblik uitvoert, is een harde ondergrond, bevroren ondergrond, een voordeel.
Ja.
Experts verwachten ook niet dat de komende winter dat dan het tot een vergelijk wordt gekomen. Nee. Of dat er een. En dat het eerdere probleem is in het vroege voorjaar, wanneer het één grote modderzooi is, mm-hmm. dat je dan een situatie krijgt van. Wat je nu ziet is dat de Oekraïne zo hard mogelijk probeert door te persen. Want de Russen zijn ook bezig met 120.000 militairen. Nu echt eens een keer behoorlijk te trainen.
Ja.
En dat moet je allemaal geregeld hebben. Dus die opmars. Voordat die militairen getraind zijn, voordat de harde wintergrond weg is enzovoort. Ja. Dus de komende tijd wordt waarschijnlijk gewoon escalatie in de strijd.
Ja, en tegelijkertijd jongens, het vluchtelingenwapen, hè, dat gaat dus gewoon gebeuren.
Ja.
Waar het Westen op geen enkele manier is voorbereid en de politici ook hun mond overhouden.
Ja. Dat vind ik ook een van de meest... merkwaardig.
Rutte heeft net beloofd dat er minder vluchtelingen komen, toch? Dus ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen.
Mickey Mouse-land, Nederland.
Ja, ik snap dat werkelijk niet, hoor. Ja. Ik bedoel, wat is dat nou voor politiek leiderschap? Het is toch echt gewoon met een horizon tot morgenochtend.
Struisvogelpolitiek.
Ja.
Wij gaan het zo hebben over de midterms voor de uitzending van morgen. Ik zie de gast al binnenkomen. Dus laten we ons gaan installeren. En dan zeggen wij hier nu dus...
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.